NPO Radio 4. NTR. Matinee Café. Met Hans Hafmans.
En te midden van de gezellige drukte in het matinee-café hier, het Concertgebouwcafé aan de Van Baarlestraat, te gast. Voormalig klarinetist van het Radio Philharmonisch Orkest, Nanette Bakker. Assistent-dirigent deze week van Bernard Haitink, Sander Tepen. En muziekjournalist Hans Heg, die vanaf het prille begin tot aan vandaag Bernard Haitink heeft meegemaakt. Lieve mensen, van harte welkom. Nanette, hoe heb je deze middag meegemaakt vanuit het publiek kijkend en luisterend?
Nou, ik kan er bijna geen woorden voor vinden. Ik vond het echt heel bijzonder. Heel bijzonder om erbij te mogen zijn. En het overtrof eigenlijk ook nog weer de verwachtingen dat die man met zo weinig, schijnbaar zo weinig, zo waanzinnig veel met dat orkest kan doen. En dan komt alles tot leven. Dat, zoiets.
Hans Heg, zeg eens. Wat vond je van vanmiddag?
Ja, het is verbijsterend geworden. Het heeft me heel erg geëmotioneerd ook. Vooral als je ziet hoe enorm hij gegroeid is. Van ik zet even de ding van mijn hoofd af, sorry. Ik heb zijn allereerste concerten, ook enkele daarvan, meegemaakt met het Radio 4, voordat hij bij het Concertgebouworkest werd benoemd. En toen was het al duidelijk nu dat er een hele bijzondere iemand was. Maar ik had niet kunnen voorspellen op dat moment dat hij tot zo'n ongelooflijke wereldberoemde grootheid zou uitgroeien.
En, want wat maakt het zo bijzonder deze middag voor jou?
Nou, dat hij ongelooflijk de tijd en de durf heeft om zo'n partituur helemaal voor je uit te vouwen en stiltes te creëren. En die overgangen die hij creëert, want het zijn allemaal brokstukken bij Bruckner eigenlijk, die je heel lelijk tegen elkaar aan kunt laten zetten of botsen. En hier werd het zo mooi organisch ook. En het was echt geweldig. En met minimale gebaren. Dat is het werk van de echte grote dirigent.
Sander Tepen, je bent deze week assistent-dirigent geweest van Bernard Haitink. Je bent assistent-dirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. Hoe was jouw week?
Ja, het kon slechter. Hè? Nee, het was echt fenomenaal. Het is het moment dinsdag dat de eerste repetitie plaatsvindt. Het moment dat hij eigenlijk al in de taxi stapt. Dan voel je altijd een bepaalde spanning in het MCO-studio komt. En zeker als je in het gebouw is, je merkt aan iedereen, het is iets bijzonders, het is een levende legende. En dat onderstreept hij nog eens met hoe dat hij met het orkest werkt. Hij was ongelooflijk op dreef deze week, hij heeft veel gerepeteerd. En hij weet in 10 minuten tijd de klank van het orkest om te toveren tot zijn orkest. Hij heeft echt een eigen klank en dat is zo bijzonder. En ook vandaag met het concert doet hij echt weer dingen anders dan de repetities. En met zoveel bevlogenheid. Het is ongelooflijk. En die overgang, het klopt, het is zo organisch. Dat is prachtig. Ja.
Even uitleggen voor de luisteraars. Het MCO, het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Daar zijn repetities geweest deze week. Dinsdag, woensdag en donderdag. Ja. En gistermiddag hebben jullie de generalen gehad hier in het Concertgebouw. En vanmorgen kwam het orkest binnen. En tussen 12:15 en 12:15 heeft hij nog even gerepeteerd. Even het begin van elk deel even aangezet en met Camille Tilling even aangeven hoe de liederen. Maar dat is het dan ook. Hè? Meer is er dan ook niet nodig.
Nee, hij straalt. Ik moet zeggen, na de eerste repetitie dan zijn er nog wat dingen. Ik had de grote eerste dag deze week met hem mocht praten over dingen. En ik had een paar kleine dingen en hij zei eigenlijk, ja god, die details, dat doe ik nooit op de eerste repetitie. Het orkest lost heel veel dingen zelf op en hij straalt zoveel vertrouwen uit. Ook nu op het podium weer. Hij laat het orkest spelen en daardoor krijg je die prachtige klank die hij creëert bij een orkest. En
je wil iets laten horen uit de 7e symfonie van de CD-opname van het Concertgebouworkest. Ik neem aan dat die uit de jaren 70 is.
Ja,
1978.
Ja,
correct. Wat wil je laten horen, Sander?
Ik vind die opbouw in wat hij ook vandaag prachtig deed. De finale uit het tweede deel. De grote opbouw, die climax. Werd net al gezegd, het zijn eigenlijk brokstukken bij Bruckner, maar het is zo organisch. Een muzikant maakte de mooiste opmerking deze week. Hij wijst je de weg en hij weet de weg ook. En dat vind ik hier ontzettend mooi hoorbaar in deze finale van de tweede,
van het langzame
tweede
deel.
Langzame deel.
Goed gaan.
Thank you.
het adagio, de opbouw naar de climax toe. Zevende symfonie, Anton Bruckner, Concertgebouworkest 1978, onder leiding van Bernard Haitink. Assistent-dirigent deze week van Bernard Haitink, Sander Tepe, haal het er even bij om even duidelijk te maken hoe je dat doet.
Ja.
Top, organisch naar de top.
Dat is prachtig. En het allermooiste is, hij gaat naar de top en vervolgens houdt hij die spanning vast. Want hierna komt dat prachtige, ja, outro zou ik bijna willen zeggen, dat zo mooi met die horens en de wagentubas. Dat eindigheid. En tot die allerlaatste noot houdt hij die spanning vast. Dat is sensationeel. Ja, prachtig.
Hans, zeg, was het vanaf het begin af aan duidelijk dat hij een Bruckner-dirigent zou worden, Bernard Haitink?
Jawel, want hij heeft meteen al regelmatig Bruckner gedirigeerd. Maar we moeten natuurlijk even niet vergeten dat hij kon voortbouwen op een traditie die Eduard van Beinum heeft gevormd. Want Mahler was de grote man voor Willem Engelberg. Die was veel minder goed en minder vaak bezig met Bruckner. Maar van Beinum, die heeft echt Bruckner in Amsterdam groot gemaakt. En als je ook naar deze Bruckner luistert van Beinum, een hele mooie opname is daar ook van Decca. Echt geweldige uitvoeringen waren dat. En dan gingen ze ook veel mee op tournee. En van Beinum heeft ook Bruckner medaille gekregen en dat soort dingen in Wenen.
Dus dat heeft hij direct geërfd van Eduard van Beinum?
Absoluut. De hele Bruckner-traditie en de Franse muziek, Debussy en Ravel. Daar was hij een absolute meester in. En dat heeft hij direct van hem kunnen overnemen. En daar was het orkest in getraind ook. Want ze speelden duidelijk heel anders, de Franse componisten als Debussy en Ravel, dan de Berliner Philharmonic of de Wiener Philharmonic. Ik riep iedere keer, gewoon vaak geschreven. Die hadden er niet echt verstand van. Dat zat niet in hun bloed. En wij zitten op die hele interessante grens tussen Midden-Europa en toch iets Frans en Engelsachtig. En dat is allemaal als amalgaan in het Concertgebouworkest terechtgekomen. En ja, daarom is het natuurlijk heel wrang dat toen Van Beinum zo plotseling overleed in april 1959... 13 april, dat was echt een zwarte dag hier in het gebouw. Ja, hij is hier 50 meter verderop in elkaar gezakt tijdens de repetitie. En overleden. En 5 dagen later, 18 april op zaterdag, was er een herdenkingsconcert. Wat live op radio en televisie werd uitgezonden. Dat was heel wat toen, hoor. En toen dirigeerde Haitink het adagio uit de 8e Bruckner. Maar ook het slotkoor van de Matthäus Passion. Maar dat toonkunstkoor, dat is de enige keer dat hij iets uit de Matthäus hier in Nederland heeft gedaan.
Dit is uit die 8e symfonie van Anton Bruckner. 5 dagen na de dood van Eduard van Beinum. Bernard Haitink dirigeert het Concertgebouworkest in het langzame deel Fragment. Nou, ik hoopte op iets dat er niet is dus, 1959, want die opname is niet bewaard gebleven voor de radio. Maar dit is 2005, een live opname met het Concertgebouw. Dat hoor je ook wel, natuurlijk een veel betere opname dan maar toen het überhaupt mogelijk was.
Ja, maar wat heel interessant is, als je hiernaar luistert, dan hoor je dat die overgang van het ene brok naar het andere, totaal anders wordt gespeeld dan hij het nu doet. Nu neemt hij echt een grote pauze en bouwt hij die spanning op, stilte, en dan gaat het door. En toen zat het vrij
dus?
Gemetseld aan elkaar. Dus dat
hij
is
blijft
wat
hij zich
heeft.
Steeds ontwikkelen.
Absoluut,
tot
ja.
nu toe.
Ja. Ja.
Nanette Bakker, je hebt met Bernard Haitink gespeeld.
Ja.
In 1999.
Ja.
Was dat de enige keer?
Ja. Ik heb hem wel heel vaak al ook meegemaakt vanuit de zaal. Zelfs in diverse landen. Dus ik was al lang, zou je kunnen zeggen, enigszins in de betovering van wat is dit voor iets bijzonders als hij voor het orkest staat. Dat was dan met Concertgebouworkest. En toen kwam hij op een zekere dag bij het Radio Philharmonisch terug. En vanaf het eerste gebaar begrijp je dan als muzikus wat het bijzondere is, wat je eigenlijk niet kunt uitleggen als je daarachter zit of daarvoor. Geen deel uitmaakt, maar mag je deel uitmaken van de spelers. Dan word je deel van die bijzondere taal, magische vorm van communicatie. En dat, ja, dat is onvergetelijk. Fantastisch. Ook heel mooi dat hij later zich alsnog weer verbond met die live-opnames om daarmee we hebben daar een cd van gemaakt, van die live-opnames, om te laten zien hoe belangrijk de omroepensembles waren. In 2010 dreigde er een grote afschaffing van alles. Nou, dat is enigszins teruggedraaid, maar het is wel een van mijn meest dierbare cd's geworden.
Bijzonder moment dat hij zich opwierp als beschermheer van het Radio Philharmonisch Orkest. Dat was in 2014 en toen heeft hij bijna elk seizoen is hij teruggekomen tot aan vandaag toe. Zijn allerlaatste concert in Nederland. Dat moet voor jullie als Radio Philharmonisch Orkest heel bijzonder zijn.
Dat is het ook. De leden hebben de moeite genomen om een prachtig boekje te maken voor hem. En dat is gisteren aangeboden door de initiator Hans Sonderop. Ik wil toch ook even zijn naam noemen. Hans heeft Bernard Haitink toegesproken en ik heb dat kunnen zien later door een filmpje. Het is heel mooi om te zien hoe Bernard Haitink daarop reageert. Verrast, ontroerd, eigenlijk bijna dezelfde manier waarop hij dirigeert. Met weinig woorden, daarna heel veel zeggen tegen het orkest in dankbaarheid. En hij besluit met, ja, ik wil gewoon graag met jullie muziek maken. Ja. Dat is zijn echte, enige doel. Prachtig.
Dit is 1999, toen hij terugkeerde bij jullie, bij het Radio Philharmonisch Orkest, Bernard Haitink, met La Donna Sans de Faust van Hector Berlioz.
Et capote à la loi.